Goedemorgen allemaal. Ik heet u allen welkom in onze geloofsgemeenschap, het Penningshuis. Hier in de kerkzaal, maar ook thuis, online of misschien straks via de podcast. Mijn naam is Margriet Bonthuis, ik ben vanmorgen uw gastvrouw. Heeft u vragen, opmerkingen, kom gerust naar de dienst, even naar me toe. De dienst van vandaag zal worden voorgegaan door Nicoline Sven. De piano vandaag wordt bespeeld door Casper Roodijk. De collecte is voor het hospice en zal toegelicht worden door Marjolein Zwemmer. En de bloemen uit de dienst zijn voor Rienk Venema. Hij zal op 23 juli 50 jaar worden. Dan ga ik nu de kaars aansteken en de Bijbel openen en zijn een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Zingen. Lied 569 uit Zangen van Zoeken en Zien. Vriendelijk licht. Hier zijn we samen, in een geest van vrijheid en verbondenheid. Mogen wij rust vinden voor ons hart en vernieuwing voor onze geest. Mogen deze ruimte ons een toevluchtsoord zijn, waar we stil kunnen staan bij wat ons beweegt en inspireert. En mogen wij voelen dat de Eeuwige ons nabij is, vandaag en alle dagen van het leven. Amen. We zingen.
Thank you.
vrijdagmiddag is hier voor de schoolkinderen in Deventer de zomervakantie begonnen. 6 lange weken vrij. Bij ons was dat al een week eerder. Vorige week zaterdag, heel vroeg, hebben we mijn zoon Maarten in Duitsland op de trein gezet. Hij is met zijn scoutinggroep naar Polen gegaan. En Elske is afgelopen week ook op scoutingkamp geweest, naar Elburg. En eind volgende week heb ik ook vakantie en gaan we er met z'n allen op uit. En zo is ook de zomervakantie, de grote vakantie, zeiden wij vroeger, weer goed gevuld. En daar genieten we heel erg van. Tegelijk zag je ook hoezeer de kinderen genoten van de weken daarvoor. Nog niet officieel vrij, maar geen lessen meer. Dus ruimschoots de tijd om een beetje rond te lummelen. Een hele middag een boekje lezen in de tuin. Even naar de Berghof fietsen en zwemmen. Harmke en Elske hebben 2 avonden zitten puzzelen. Echt even rust. En dat is heerlijk. En belangrijk. Op verschillende plekken in de Bijbel krijgen wij aangereikt hoe belangrijk het is om af en toe rust te nemen. Worden we uitgenodigd om een stapje terug te doen en om daarmee tot onszelf te komen. In onze drukke wereld lijkt het soms een luxe om stil te staan, te ademen, om onze geest en ons lichaam rust te geven. Ook als je al gepensioneerd bent, niet meer werkt, moet er nog steeds heel vaak heel veel. Maar juist deze momenten van rust zijn zo belangrijk. Ze bieden ons de kans om ons te herbezinnen op wat werkelijk belangrijk is. Om te genieten en om ons opnieuw te verbinden met die bron van ons bestaan, God. En daar wil ik het vanochtend graag over hebben. En ik begin met dat hele bekende gedicht van Aart van der Leeuw, waar ook die rust in doorklinkt. Ooit mocht ik het op de middelbare school zelf voordragen en ik vind het nog steeds een mooi gedicht. De dieren. De landman gaat, nu de avond is gevallen en de arbeid slaapt, voor het laatst zijn hoeve rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stallen en als zijn schaduw volgt hem trouw de hond. Hij toeft bij het vee en luistert hoe het ademt. Rond schoft en horen hangt een warme damp die met een geur van zomer hem bewademt en in een nimbus nevelt om de lamp. Dan loopt hij tastend langs de ruif der paarden, verwelkomd door een dreunend hoefgeklop. Hij spreekt hen aan en streelt een ruig behaarde, een speels hem toegestoken manenkop. En als hij eindelijk, rustig na het volbrachte, de handen boven het vlammend haardvuur heft, vervult hem nog de ontroerende gedachte aan wat rondom hem leeft en niet beseft. Hij peinst en leest in boek met koperen sloten het hoofdstuk uit dat Noach's tocht beschrijft. Hoe de arke met haar simpele reisgenoten lang op de oeverloze zondvloed drijft. Gans in het wonderbaar verhaal verloren, terwijl hij mijmerend in de haardgloed staart, lijkt het hem of door God daartoe verkoren, hij met zijn dieren over het water vaart.
Thank you.
ik al zei, in de Bijbel kan je diverse keren de oproep om te rust te vinden. Zo dadelijk noem ik er nog één, nu deze, uit Marcus, hoofdstuk 6. Het is eigenlijk maar een heel kort stukje en er gaat een hele hoop aan vooraf. Het is druk. En dan, vanaf vers 30, de leerlingen die door Jezus op weg waren gestuurd, kwamen terug. Ze vertelden Jezus wat ze allemaal gedaan hadden en wat ze de mensen geleerd hadden over God. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Jezus en zijn leerlingen gingen met de boot naar een stille plek om daar alleen te kunnen zijn. Tot zover. Zingen we een Terzeelied, een Duits lied, en we zingen het 2 keer achter elkaar. Kleine anekdote over generaal Eisenhower. Midden in de Tweede Wereldoorlog, terwijl er bommen op Londen vielen en D-Day tot in detail moest worden voorbereid, zat de Amerikaanse generaal Eisenhower, hij was in 1942 benoemd tot bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, zat hij zo vaak als maar kon op het Engelse platteland. Daar speelde hij golf en bridge. Hij las cowboyromannetjes, maakte lange wandelingen en dacht vooral niet aan zijn werk. En nou klinkt dat misschien een beetje nonchalant of onverstandig, suffe boekjes gaan zitten lezen terwijl de halve wereld in oorlog is en op jou rekent. Maar een vakantie inlassen was het beste wat hij had kunnen doen. Toen hij in 1942 in Londen aankwam, als vastbenoemde generaal die zich nog moest bewijzen, wachtte hem een totale chaos en een onoverzienbare berg met taken. En al snel maakte hij dagen van 15 tot 18 uur. 'S nachts kon hij moeilijk slapen, want zijn hoofd bleef maar malen. En in het hotel waar hij logeerde, verbleven ook Britse ministers, hoge militairen. Hij kon op geen enkel moment aan zijn werk ontsnappen. En toen deed hij dus iets moedigs. Hij trok zich terug in een cottage aan de bosrand en durfde daar zomaar te gaan zitten rusten. En juist door regelmatig afstand te nemen, wist hij het hoofd koel te houden in die grote oorlog die om hem heen woedde. Hij werd beroemd vanwege zijn inzicht, zijn planning, zijn verstandige beslissingen en werd later zelfs president van de Verenigde Staten. Ik kom er zo op terug. We zingen. Geef ons liefde. Is het nog vol te houden met de warmte? Het is wel warm in de kerk, hè? Ja. Als we glaasjes water uit moeten gaan delen, dan moeten jullie maar een teken geven. Goed. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. God zei: laat er licht zijn. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond. En het werd morgen. De eerste dag. Zo begint dat wonderlijke boek. Die verzameling boeken, kan ik beter zeggen, die wij kennen als de Bijbel. Met een verbeelding van hoe alles is ontstaan. Niet zomaar uit het niets, maar afkomstig van een bron, God, die dit alles in gang zette. Scheppen, creëren, iets laten ontstaan dat er eerder niet was. Wat je je ook bij dit scheppingsverhaal voorstelt, wat mij ditmaal eigenlijk pas opviel, is hoeveel tijd er in dit verhaal genomen wordt. Voor alle onderdelen. Iedere dag ontstaat er iets en dan wordt het avond en morgen. Kennelijk rust dan het werk. Zoals in het gedicht van de landman. Werken, hard werken, maar ook weten wanneer het genoeg is. En dan, op de zevende dag, staat niet meer het werk centraal, maar is het tijd om echt te rusten. Deze rust is niet gewoon een pauze, een onderbreking van het werk, maar een heilig moment van vernieuwing, reflectie zegen. Dat die zevende dag zo nadrukkelijk beschreven staat als openingsverhaal in de Bijbel, benadrukt dat rust een integraal onderdeel is van het scheppingsproces en een noodzakelijk element in ons leven. Niet de mens werd als laatste geschapen, maar de rust, de pauzeknop. De rust, zei iemand deze week tegen mij, als de adem van God. In een wereld vol constante activiteit en drukte herinnert ook het scheppingsverhaal ons eraan dat rust een van God gegeven iets is. Een noodzakelijke tijd om te herstellen, onze geest te vernieuwen. In het Nieuwe Testament zien we een vergelijkbare nadruk op het belang van rust in het leven van Jezus en van zijn leerlingen. Jezus zegt in het stuk dat ik zojuist las tegen hen: kom mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn, een tijdje uit te rusten. Hij erkende de noodzaak van rust voor zijn leerlingen. Na een intensieve periode van hard werken nodigde hij hen uit om zich terug te trekken op een rustige plaats om op te laden. Dit moment van rust is cruciaal voor hun werk, welzijn en effectiviteit in hun werk. Vandaag de dag wordt rust vaak gezien als een luxe in plaats van als een noodzaak. We worden overspoeld door verantwoordelijkheden, deadlines en technologie moedigt ons aan om altijd maar bezig te zijn. En hoe drukker we het hebben, hoe minder rust we onszelf gunnen. Toch is een time-out cruciaal als we scherp willen blijven. Sterker nog, voldoende rust maakt extra creatief, productief. En bovenal een stuk gelukkiger. Het verhaal van generaal Eisenhower laat dat zien. Midden in die chaos van oorlog neemt hij die moedige stap om tijd te vinden voor rust en ontspanning. Hij begreep dat effectief leiderschap afhangt van geestelijk en lichamelijk welzijn. En door zich terug te trekken hield hij zijn geest scherp. Nam hij betere beslissingen. Lang en hard doorbuffelen lijkt vaak het recept om veel te bereiken. In drukke tijden zetten we nog een tandje bij, maken lange dagen en racen van de ene taak naar de andere. Ik herken dat zelf ook wel. Maar onderzoek bewijst dat regelmatig en op tijd een adempauze nemen niet alleen prettiger voor onszelf is, maar ook dat we hierdoor juist meer voor elkaar krijgen. Soms kan je beter even een rondje gaan lopen dan nog een uur achter je bureau blijven zitten. Opeens vallen je dan zinnen in die achter je laptop echt niet meer wilden komen. Rust in alle soorten en maten heeft grote invloed op onze productiviteit en onze gezondheid. Het is goed voor ons geheugen, houdt ons emotioneel stabiel, vermindert burn-out, verlaagt bloeddruk en hartslag schijnt en maakt ons dus echt gelukkiger. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor mensen die nog in het arbeidsproces zitten, die betaald werk hebben, maar voor al die situaties dat je altijd maar aanstaat als mantelzorger, met een zieke partner, een kind waar je je zorgen om maakt. Altijd aan, altijd alert. En dan soms heel even rust voor jezelf. Zo belangrijk. Rust en werk zijn geen tegengestelde, zoals we vaak denken, maar partners die elkaar aanvullen. De beste muzici, sporters, ontwerpers, creatieve mensen wisselen vaak intens werk af met lange pauzes. En rust is niet hetzelfde als niets doen.
Terwijl we voor ons gevoel misschien maar een beetje zitten te lummelen, gebeuren er allerlei dingen in ons brein, in ons lichaam. En vullen we onze reserves aan, zowel fysiek als mentaal. Wanneer we onszelf toestaan om echt te rusten, zoals Eisenhower deed, geven we ons brein de ruimte om te archiveren, te sorteren, om nieuwe verbindingen te maken. Chronische stress is een groeiend probleem in onze samenleving. Zonder voldoende rust raken onze mentale reserves uitgeput, wat kan leiden tot meer fouten, minder productiviteit en uiteindelijk zelfs een burn-out. En dat geldt voor de individuele mens. En misschien denk je nu, ach, ik werk niet meer of ik werk veel minder. Of met zoveel plezier, dat geldt voor mij niet. En dat is natuurlijk fijn. Toch denk ik dat die chronische stress, eigenlijk niets anders dan stress die niet voorbij gaat, ook iets is dat ons als samenleving kan overkomen, als geheel. Als je ziet hoeveel ellende er is, hoeveel gedoe in de wereld, in Nederland, mensen, groepen in de samenleving die alleen nog maar schreeuwend tegenover elkaar kunnen staan. Ook als er in ons eigen leven misschien rust heerst, lijden we toch onder die collectieve stress. En ja, als ik dan kijk naar onze samenleving, dan maken we inderdaad fouten in hoe we met elkaar omgaan. Dan lijken we soms wel lam geslagen, kunnen geen creatieve oplossingen bedenken voor alle uitdagingen waar we voor staan. Alsof we met z'n allen aan een enorme maatschappelijke burn-out lijden. In het verhaal uit Marcus staat zo mooi beschreven over de leerlingen. Het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Zo herkenbaar. Je rent de hele dag, je rot, tot je je opeens realiseert, ik heb de hele dag nog niets gegeten. Logisch dat ik me zo slap voel. Symbolisch gezien gaat het erom dat je niet alleen calorieën moet binnenkrijgen, maar ook geestelijk voedsel nodig hebt. En daar komen die leerlingen dus niet aan toe. Doordat er voortdurend aan hen getrokken wordt, een beroep op ze wordt gedaan. Zeg dan maar eens nee. Fijn als er dan iemand op jouw welzijn let. En op een gegeven moment zegt, nu moet je even een time-out nemen, een pauze. Even rust om weer tot jezelf te komen. In het verhaal van vandaag maant Jezus zijn leerlingen, en zijn we dat niet allemaal, genoeg tijd te maken om te rusten, tot jezelf te komen en je te voeden. Ook als er constant mensen een beroep op je doen, mag je tijd inruimen voor jezelf, voor rust en herbronning, opladen en welzijn. Zonder de afleiding van televisie, telefoon, dat is een soort verdoving, maar echt tijd voor jou. En dat geldt ook als je niet meer werkt. Het leven kan in een sleur terechtkomen, waardoor je aan jezelf voorbij gaat. Af en toe bewust afstand nemen, aandacht besteden aan jezelf, is belangrijk. Ook als je te maken hebt met ziekte bij geliefden, vrienden. Het kan je opslokken. Een moment van rust, al is het maar even in je eentje een kopje thee drinken in de zon. Dat helpt opladen. En zoals gezegd, misschien is dat ook zo in de samenleving. De strijd om het eigen gelijk, zoals we nu voortdurend zien in de Tweede Kamer, leidt ertoe dat mensen niet meer luisteren naar elkaar. Ze zien de ander enkel nog als tegenstander. en schreeuwen hun eigen standpunten de wereld in, wat tot structurele onrust leidt. Tussen hen, maar ook in de samenleving. Het voedt ons gevoel van onrust. Begrip, zonder het met elkaar eens te hoeven zijn, kan rust brengen. Door je in te leven in andermans standpunten, vervaagt het wij-zij-denken, ontstaat er een gevoel van ons. Als de ander zich gehoord voelt, verdwijnt het scherpe randje en ervaren beide partijen meer rust. Dan is er weer ruimte voor creativiteit, om met elkaar iets moois, iets goeds te maken, te scheppen. In het verhaal van het begin van alles worden werk en rust afgewisseld. Zoals ook Jezus ons oproept tijd in te ruimen om tot onszelf te komen. Door zijn voorbeeld te volgen, kunnen ook wij leren om regelmatig vrij te maken voor echte rust. In onze strijd tegen de klok, onze to-do-lijst of juist die verdovende sleur, moeten we herinneren dat rust geen luxe is, maar een noodzaak. Zoals Eisenhower midden in een oorlog de moed had om zich terug te trekken, om te rusten en te eten, mogen ook wij de moed hebben om rust te nemen, onszelf te vernieuwen, te voeden. Voor ons welzijn, het welzijn van de mensen om ons heen, van onze samenleving. En omdat op de zevende dag de schepping bekroond werd met rust. Moge het zo zijn. Thank you.
Dankjewel, Casper. Heerlijk. Open ruimte. Misschien wil je delen wat jou rust geeft? Of heb je een andere reactie?
Toen ik in 1998, nee, iets eerder, maar toen ik verder, met pensioen ging, toen dacht ik, wat moet ik gaan doen? Al die andere dagen. En toen ben ik, heb ik een briefje geschreven naar de commandant van het Militair Verzorgingstehuis Brombeek. Dat zullen velen van u wel van naam kennen. En toen heb ik geschreven, ik heb dat en dat gedaan aan de VU. En ja, jullie hebben ook een mooie bibliotheek. Kan ik misschien een helpende hand daar bieden? Om met Paulus te spreken, kom over en help ons. Dat was een schot in de roos. Ik ben daar 1 dag in de week gaan werken. En op een gegeven ogenblik zeiden ze, wil je nog eens wat anders doen hier? Er zijn hier bewoners die heel graag, die zijn niet meer zo goed ter been, zitten in een rolstoel. Het is een heel groot landgoed, dit Brombeek. Ga je dus met zo'n bewoner rijden? Nou, prima. Dus op een gegeven ogenblik reed ik daar in een van die laadjes. En daar was een muur en daar waren allemaal urnen in aangebracht van overleden bewoners. Die worden daar dan bijgezet. En toen zei de man die ik vervoerde, ik wil hier even stilstaan bij mijn makkers. Dat hebben we gedaan. En toen zei hij tegen me, als we nou straks terug zijn op mijn kamer hier, wil ik u wat laten zien. U. We waren niet jij en jou militair terrein. U. Toen ik daar kwam werken, werd me ook verteld dat ik onder een krijgstucht viel. Nou, dat had ik nooit meegemaakt. Maar goed. Ik mocht bij hem op zijn kamer komen. Natuurlijk helemaal bezaaid met foto's. Grote foto's, oude foto's. Van die oude foto's met katrandjes, dat weten jullie vast nog wel. En ik bleef op een gegeven ogenblik bij een foto staan. Ik zeg, meneer Jacob. Meneer, tussen haakjes, meneer Jacob had bij het KNIL gezeten, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, was toegevoegd aan de Nederlandse leger, en reed, vloog, hij was van beroep binnen de luchtmacht, was hij boordwerktuigkundige geworden. Hij zegt, kijk eens goed naar die foto. Ik zeg, verdorie, pardon, meneer Jacob. Dat is generaal Eisenhower. Daar komen we, dat is de insteek. Dat is generaal Eisenhower. En ik zie dat hij u een hand geeft. Ja, dat heb je goed gezien. Hij zegt, op een gegeven ogenblik moest Eisenhower binnen Europa nogal wat heen en weer vliegen. En toen heeft de Nederlandse regering hem een vliegtuig, militair vliegtuig, ter beschikking gesteld, zodat ik overal kon komen waar ik zijn wilde. Hij zegt, ik zeg nee, ja, dat is de boer. Hij zegt, het was zo'n baas. En hij wist altijd dat ik kwam van een van de eilanden van Nederlands-Indië. Hij was een aardige man. Als we in een rij stonden, kreeg ik altijd een hand. Nou ja, dat was het, deze hand, hè. Deze hand heeft ook die van Eisenhower gedrukt. Nou, goed. Ja. Dat was het verhaal over Eisenhower. Dat ik, het is niet helemaal in het kader van de preek. Maar Eisenhower. En jullie weten nog wel. Hij werd in de wandeling, werd hij Ike genoemd. Ike, I-K-A.
Mooi, mooi, mooi. Ja.
Ja, ik, bij mij riep ook de overweging ook op de gedachte aan hoe belangrijk inderdaad rust is. En wat ik vanuit het Joodse denken ook heel belangrijk heb gevonden, wat mij ook erg aansprak, was dat je ook juist als gemeenschap wordt opgeroepen om Shabbat te houden, rust te hebben. En dat het als, ook als gemeenschap juist is om je weer op God te richten. Ik bedoel, het eerste gebod wat werd gegeven voor de 10 geboden was juist in de woestijn van jullie nemen rust. Ik heb voor 2 dagen is er eten. En dan om je het ook te herbezinnen, waarvoor zijn we hier? Ja, waartoe zijn we hier op aarde? En is ons handelen nog gericht op de wil van God of zijn we daar nog mee bezig? En ik denk dat we als gemeenschap er ook heel erg veel behoefte aan hebben. Want dit is ook onze godsdienstoefening. Hè? Het is niet voor niks dat we, nou ja, het is dan de zondag geworden, maar ook een dag van rust als gemeenschap. Dus dat wou ik nog een keer benadrukken.
Het leven liefhebben boven alles. De liefde omhelzen in alles. Vervuld van licht bij alles. Dat is het. Maar ik dan? Ik. Ik ben het. Ik draag het. Ik rust in het. Zijn stille vreugde in mij. Haar koestering om mij, dat zal het zijn, eens, nu. En zo alles en allen, niets buiten hem, haar, het. Ik zie, ik luister, ik roep en ik dank, ik worstel en ik weet, onnoembare. Nabij je. We bidden, eeuwige, onnoembare, nabij je. In deze drukke wereld zoeken we naar rust. Help ons om de stilte te vinden in ons hart en onze geest. Geef ons de kracht om los te laten wat ons zorgen baart en de wijsheid om momenten van rust te koesteren. Zegen onze relaties met vrede en harmonie. Help ons om troost en steun te vinden bij onze geliefden en vrienden. Geef rust aan hen voor wie het leven moeizaam is. Geef ons de rust om onszelf te accepteren met al onze sterke en zwakke kanten. Help ons vriendelijk en geduldig met onszelf te zijn en de rust te vinden die we nodig hebben. Leer ons om kalm te blijven, zelfs als het leven uitdagend is. Help ons balans te vinden tussen werk en ontspanning.
In deze rust vinden we herstel, nieuwe energie. Mogen we deze rust met anderen delen, in liefde en vrede. In stilte leggen we neer wat geen mens voor ons kan zeggen. Besluiten we met een ander onze Vader. Onze Vader, God, als een goede vader of moeder van iedereen. Die in de hemel zijt. Die nooit iemand heeft gezien, maar toch bij ons is. Uw naam worden geheiligd. Je naam is heel bijzonder. Ik ben die er zal zijn. Uw rijk komen, uw wil geschieden. Wij geloven in je droom van vrede met de mensen. Op aarde zoals in de hemel. We blijven met jou en met elkaar verbonden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons elke dag opnieuw wat we brood nodig hebben. En vergeef ons onze schulden. Vergeef ons wanneer we verkeerd deden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leer ons hoe we anderen kunnen vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Maak ons sterk om steeds weer de juiste weg te kiezen. Zo is het. Amen. Marjolein, jij vertelt ons iets over de collecte.
Ja, waar ook rust is, is het collectedoel van vanmorgen Hospice De Winde. Een mooi gebouw in het groen gelegen, waar de kamers mooi uitzicht hebben op de tuin. En soms op de volière of waar de bokjes rondlopen. Een vreedzaam gebouw. En het is een prachtig alternatief, een hospice. Een prachtig alternatief voor een ziekenhuis als je ongeneeslijk ziek bent. En niet lang meer te leven hebt. In deze huiselijke sfeer waar 24 uur zorg wordt gegeven, professioneel, waar ook heel veel vrijwilligers het jou lichter proberen te maken, is 24 uur zorg. En ook de familie kan in en uitlopen. Ze kunnen er blijven slapen. Het is eigenlijk een heel mooi pad wat naar een wat rustiger einde kan belopen worden. Mooi dat dat in Nederland er is. En om deze vrijwilligers en de patiënten te ondersteunen bij deze liefdevolle zorg, zouden wij graag wat willen collecteren, zodat wat extra's gedaan kan worden. Dank u wel.
Thank you.
Gaan wij van hier als gezegende mensen, opdat wij anderen tot zegen mogen zijn. Ga twee aan twee, ga lief en leed. Ga rust en drukte, ga zacht en hard. Ga stap voor stap, ga hand in hand, ga mens en God. Ga hemel en aarde, ga voort, twee in één, licht en lichtend. Laat je stilte hemel zijn, laat je bidden zingen zijn. Laat je lopen dansen zijn, laat je leven lichtend zijn. Opdat leiding je gegeven zij, vrede met je zij, liefde in en om je zij.
De kaarsen zijn gedoofd en de Bijbel is gesloten, maar we nemen het woord en het licht mee de wijde wereld in. Ik wens ons allen een goede zondag.